Dus er was een vent die werkte bij de veebouw, 's nachts, op het punt waar alles gebeurde. En die gaf ik ook af en toe geld.
Ja.
En die belde mij dan op als er een steekpartij was, schietpartij.
Dat betaalt zich waanzinnig terug.
Welkom bij Partners in Crime. De podcast waarin ik, Kees van der Spek, in gesprek ga met mijn crime-collega's over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. Deze keer zit ik met misdaadjournalist Mick van Wely. Mick is onder meer bekend van zijn werk voor de Telegraaf, zijn boeken en natuurlijk zijn televisiewerk. Zo presenteert Mick onder meer Crime Desk op RTL, heeft hij meerdere crime series op Videoland en is hij tevens een graag geziene gast in talkshows. Met hem praat ik onder meer over de kwajongensstreek uit onze jeugd, benauwde momenten en hoe Mick de misdaadjournalistiek is ingerold. Wat is jouw engste moment ooit?
Ooit geweest, mijn engste moment?
Ja.
Jezus.
Inmiddels een keer heel bang geweest. Hoeft niet in je werk te zijn, hè? Maar
nee, gewoon... ik zit even na te denken. Mijn angstigste moment. Nee, dat weet ik. Misschien in mijn droom een keer of zo.
Nee, maar je bent toch wel een keer bang geweest? Als ik terugdenk, dan is mijn engste moment... Ik kan natuurlijk putten uit 1000 enge momenten. Dat ik in Bali bijna verzopen ben met samen met mijn cameraman. Wij waren gewoon afscheid aan het nemen van het leven.
Hè?
Echt waar.
Maar door wat?
We hadden 1 dagje vrij. Was de eerste reeks oplichters in het buitenland. En we gingen naar Seminyak, ken je het, Bali?
Nee, nee.
Seminyak Beach. En er waren allemaal hoge golven. Dus we vonden gewoon lachen. Dus we gingen in die golven. En het weer betrok een beetje. Het strand was redelijk leeg. En op een gegeven moment ontdekte ik dat ik zeg maar de grond niet meer voelde. Tussen die golven in. Dus ik zeg tegen Joep. Ken je Joep Vermans?
Nee, nee.
Ik zeg tegen Joep. Ik zeg, volgens mij moeten we terug. Hij zegt, ja, volgens mij kunnen we niet meer terug. Had hij al door. En elke slag was 2 slagen naar achter. Het was zo eng. Dus wij gingen steeds harder van die kust af. En dan zeggen ze, je moet uitrusten en ademhalen en op je rug gaan liggen, weet je wel. En dat ging niet. Want het waren van die megagolven, weet je wel, waarvan die surfers ook op zitten. Die waren er niet, want het ging regenen. En elke 5 seconden een golf van 3 meter over je heen.
Jezus.
Het was zo eng.
Maar je werd ook steeds meer de zee ingezogen.
Ja, en collega Chantal was de enige die er was. Die lag op het strand op de telefoon te kijken of zo. Die lette niet op. En ons geschreeuw hoorde je niet meer. Dus wij gingen steeds verder weg, steeds verder weg. En op een gegeven, want ik ben een zwemmer, ik kan goed zwemmen. Dus ik ging toch maar naar Joep toe. En ik pak hem bij zijn elleboog. En toen riep hij naar mij. Hij zegt, Kees, doe het niet. Want ik ga zo en dan trek je mee. Dus toen ben ik op afstand gebleven. En toen hebben we gewoon echt afscheid genomen. Fucking eng was dat. En uiteindelijk werden we, zeg maar... Het leek een half uur te duren, misschien na 10 minuten of zo. Gezien door een stel surfers die ons gered hebben.
Ongelooflijk.
Ja, heftig, hè?
Ja, ik zit nou te denken, mijn geheugen is een beetje gatenkaas. Maar het enige wat ik nog wel weet, is dat ik... Ik kom oorspronkelijk uit Groningen. En ik ging altijd zondagmiddag, als Groningen speelde... Dat was in een Korrewegwijk aan de Zaagmildersweg. Echt een volksbuurt.
Yeah.
Oude FC Groningenstadion. Ik was vroeger zelf een etter. als een soort van hooligan. Maar later als journalist. Ja, later als journalist.
Maar ook in aanraking met de politie en zo.
Nou, ik hing er wel rond en ik ging wel eens mee. En ik was wel een etter. Ik was niet echt een hardcore hooligan of zo. Maar ik hing er wel een beetje tegenaan.
Wel gepakt ook?
Nee, nee. Nee, maar wel altijd met eieren gooien over het dak van het stadion bij de tegenstander. En uitdagen en dat soort dingen was ik wel... Ik was gewoon echt een buurtettertje daar. Maar in ieder geval, op een gegeven moment ging ik daar vaak heen als journalist. Want ik werkte voor Nieuws van het Noorden en later Dagblad van het Noorden. En dan ging je zondagmiddag verslag doen. Als Ajax bijvoorbeeld kwam of Twente, was het altijd oorlog. Dus dan ging je dan heen om verslag te doen.
Ja. Yeah.
En dan stond ik in de wijk. En dat was wel een angstig moment dat wij daar stonden. En dat ik hoorde op een gegeven moment in één keer een van die Groninger hooligans schreeuwen. Die zag mij. En we hadden net een verhaal geschreven over de Z-site en over toestanden met hooligans. En ik zag een van die gasten, zag mij en die hoorde ik schreeuwen... Fuck de pers! In het Gronings.
Yeah.
En al die gasten, doorgesnoven gekken, keken onze kant op en een geschreeuw. En ze renden ineens richting ons. En aan de ene kant had je de politie met wapenstokken. Aan de andere kant kwamen die hooligans eraan.
Ja, zo in het midden.
Ja, dus die kwamen er aangerend. En wij renden eigenlijk richting huizen daar van de mensen daar in de wijk. En mijn geluk was dat een van die mensen daar de deur open deed. En meteen daarna dicht. Dus ik zat in één keer zo'n volkshuisje. En ik kom daarna laat. Ik kon gewoon via de achterdeur.
Maar die gasten zagen je naar binnen gaan.
Ook. Ja, maar die zijn daar gestopt. Die kwamen daar aangerend. En dan ben je weg. En ze gaan niet hun eigen huis
lopen. Als je dan een minuut later bent.
Ja, dat ik al klappen gehad, denk ik. Ja. Ja.
Heb je al eens klappen gehad?
Moet ik even nadenken. Ik heb één keer een tik gehad. Het was een... twee keer. Eén keer was... Toen was ik in de Rossenbuurt bezig met een verhaal. Ik
niet te vertellen, hoor.
En daar haalde hij de meeste informatie vandaan.
Ja.
Bedoel, als je daar haalde je alles over de zware boeven voor zover die er waren. Mensenhandel.
In Groningen allemaal.
In Groningen, mensenhandel. En er was een café en er was iemand die het vervelend vond dat ik te dicht daar op hen zat te vroeten.
Mm.
En ik zal nooit vergeten dat hij ging voor. Op een gegeven moment dacht ik van hij kijkt mij raar aan. Het is niet oké. Okay. Toen ben ik die tent uit. Dat is al wel heel lang geleden. Ben ik die tent uitgegaan en hij liep net voor mij die zaak uit. Dus ik kom die tent uit en hij staat voor me. En hij geeft mij een knal. En ik was zo verbaasd.
Mm, waar?
Buiten. En
waar, op je lijf?
Nee, gewoon onder mijn oogkas. Onder mijn oog. En ik was zo pislink. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een foute goos opgebeld. Een jongen die ik ken, een portier. Ja, ik denk die
was ben je echt gaan pakken?
Ik was echt op mijn pik getrapt. Ik was boos. Dus die is er heel snel aangekomen, de scooter. En toen was die vent al weg. Maar ik was echt pislink. En ik heb hem nooit meer gezien. En dat was het. En ooit een keer als student, toen was ik 18, 19, een keer in het uitgaansleven. Vervelende confrontatie met een portier.
Ik ben eigenlijk nooit geslagen, behalve afgelopen vrijdag. Voor het eerst heb ik echt een keiharde beuk in mijn lever gehad.
Hè?
Dat was echt zo kut.
Maar sport of zo? Of?
Nee, gewoon een confrontatie. Ik had vrijdag een confrontatie met een of andere ontzettende lul. Die een afpersertje. We deden een zaak in Nederland. En ik ben echt nog nooit geslagen. Nou, hij heeft een keer in mijn arm gebeten omdat ik een zakkenroller vasthield. Ja, die bijt zich los. En ik heb een keer in Krakau een trap van een uitsmijter gehad tegen mijn knie.
Maar schatte je deze ook in? Wist je dat dit kan fout gaan?
Ja, nou ja. Ten eerste, ik reed hem van zijn fiets. Dus ja, we hadden wel gereden. Ja, het was echt een rot verhaal. Dat was een gast die... we hadden contact gekregen met die jochie. Het allerliefste jochie van de hele wereld. Een halve Surinamer. Die werd afgeperst door een lokale crimineel. Al 4 jaar moest hij zijn halve salaris betalen.
Jezus.
Heel erg. Onder die invloedssfeer van die gast zat hij. En die gast gebruikte hem gewoon als een melkkoe. En hij durfde geen nee te zeggen.
Dat is gewoon
een
Italiaanse maffiapraktijk.
Heel erg, ja. Heel erg. Ja. En juridisch valt er natuurlijk ontiegelijk weinig aan te doen. Want hij betaalt hem gewoon. Hij geeft het gewoon. We hadden ook 1 geldoverdracht meegeluisterd. Ja, en dat was gewoon, ja bro, oké, ja, hier heb je 500. Ja, volgende week kwam dan zijn vakantiegeld, moest hij ook weer 500 geven.
Maar wat was de reden? Wat gaf hij als reden waarom hij moest betalen?
Nou, steeds een smoesje. Het begon met die vuilak, die had een scooter op zijn naam gezet van hem. Een paar telefoons, een auto, noem maar op. En dan was er een scooter van hem op zijn naam. Daar zat drugs in, die was door de politie onderschept. En die criminelen moesten terugbetaald worden. Dus ik zeg, joh, is die politie nog bij jou aan de deur geweest? Nee, hoezo? Ik zeg, ja, staat toch op jouw naam? Oh ja. Nou, daar had hij dus €6.000 voor betaald.
Jezus.
Dus steeds met smoesjes werd hij onder druk gezet. En dan een paar keer was hij mee het bos ingenomen. Een paar tik op zijn gezicht om te laten zien wie hier de baas is. En verder allemaal van, nou, we gaan nu investeren in dit. En we gaan dat doen en zus. Maar ja, hij betaalde gewoon.
Maar zo'n kwetsbaar jongetje ook.
Heel kwetsbaar. Mm. Maar wat doe je dan? De enige manier is een interventie, vind ik dan.
Mm.
Dus wij gingen die gasten... Die had ook nog van die klote honden, van die vechthonden. Oh, daar hou ik helemaal niet van.
Maar wat voor type was het, die afberser?
Ja, gewoon zo'n ja, zo'n Art Deventer. Mm. Zo'n gassie. Mm. Weet je, echt zo'n beetje gedrongen gassie. Met een slecht gebit en een grote bek. En op een gegeven moment rijden we hem van de fiets. Ik zat achterin, de Puk, mijn collega. En ik zeg, rijden. Hij rijdt fietspad op. Die rijdt hem zo krom. Zo
klem.
De struik in, dus hij stopte. En ik loop naar buiten en ik spreek hem aan. En voordat ik het door had, gaf hij keiharde knal hier.
Shit.
Dus ik had hier echt helemaal een blauwe plek. Dus Joep die ging nog terugkijken, want die zegt, ja, wat deed jij dan? Je moet niet voor lul staan op televisie. Joep, de cameraman weer, waar ik nog steeds mee werk. Ik wist niet meer wat ik gedaan had, maar kennelijk, ik gaf hem een trap terug gelijk. Maar die miste. En toen was die kennelijk toch onder de indruk dat ik niet wegrende of zo. Dus toen ontstond er een gesprek en dat eindigde met dat hij ging moenen naar de camera.
Hé?
Ja.
Is blote reis.
Ja. Ja, zo'n gast. Maar ja, dus ik ben ook geslaagd.
Maar waarom is de discussie of je dat wel of niet zal opnemen in de zin van dat dan overkomt als dat je een tik hebt gehad. Ik bedoel, het gaat zoals het gaat, toch? Of bedoelde je dat niet? Ik dacht dat je bedoelde van...
Nee. Joep die vroeg zich, die maakt zich zorgen. Zegt, je moet niet als een watje overkomen. Dat je naar achter schrok. Maar dat deed ik eigenlijk niet. Ja, ik wist dat allemaal niet meer.
Ja, nou, ik vind dat je helemaal nooit overkomt als een watje. Ik heb je wel eens met criminelen. Dat er zes enorme grote gasten staan. Dat ik denk, nou Kees... Maar ik, de vraag die je stelde over de meest angstige momenten, als je bijvoorbeeld over werk hebt, ik heb dat niet zo vaak. Mensen vragen het altijd, of ben je wel eens bang?
Ja,
meest gestelde vraag. Kijk, ik heb best wel wat situaties meegemaakt, maar ik denk wel, ik ben wel alert en voorzichtig.
Ja.
Maar ik heb me nooit laten weerhouden. Ik heb nog nooit gedacht, dat ga ik niet doen, dat is te gevaarlijk. Nooit.
En
ik heb ook wel eens risico's genomen. Misschien is dat wel een situatie. Dat ik wel eens een keer bij iemand... Echt een grote boef. Dat ik een gesprek had. En dat diegene zei, van, kun je me straks nog even ergens afzetten? En voordat ik het wist, zei ik, ja, natuurlijk, rij maar een stukje mee. En dat hij stapte in mijn auto. En ik reed weg. En ik realiseerde me later, potverdorie. Eigenlijk op dat moment al. Ik kan nu nee zeggen. Van ja, ik durf het niet. Of weet je wel,
je moet boven zo iemand
maar ik staan. Ja, precies. Maar ik kan ook gewoon nu laten zien van... hey, hallo, ik ben niet bang voor je. Dus ik reed met die gozer, reed op mijn naast mij. En ik zette hem ergens in Amsterdam af. En toen dacht ik later van... ja, dit is zo'n moment geweest dat je eigenlijk een fout had kunnen maken. Heb je dat pistool kunnen trekken, wat dan ook. Maar op een of andere manier schat je dat toch in van het is oké. Ik heb wel later onder een stoel, onder de mat, in de zijkant... overal zitten kijken of je geen microfoon heeft geplaatst. Dat wel. Ik dacht, misschien is het een opzetje. Maar ja, ik weet niet. En het meest heb je toch wel te vrezen, denk ik, eerder van een klein oplichtertje of een etter. Dat die een keer een klap verkoopt dan van zware criminelen, denk ik.
Waar komt jouw fascinatie vandaan voor criminelen, voor criminaliteit?
Nou, zoals ik net zei, was ik vroeger ook altijd wel een beetje een... Wel echt wel binnen de lijn, hoor. Maar ik was altijd wel een boefie. Ik vond altijd wel alles wat...
Wat is de grootste crime die jij hebt gepleegd? Nou komt er iets.
Fietsendiefstal.
Ja, je zat net te denken, die ga ik niet zeggen. Ik gooi het op een fietsendiefstal, of niet?
Nou, ik denk dat dat wel... Ja, jeetje, brandstichting. Een keer
je hebt wel eens fik gestegen?
Ja, meermalen, ja. Fietsendiefstal, ook wel eens wat gestolen in de winkel. dat zijn zeg maar de dingen die ik... Ja.
Ik heb een keer...
Daar hou ik het even bij.
Ik heb een keer een brand gesticht, waardoor een heel vliegveld lam kwam te liggen.
Nee.
Ja. Heel kut was dat.
Waar was dat dan?
In Suriname. Maisveld in de fik gestoken. Voor de startbaan. Ken jij Paramaribo?
Heel klein beetje. Ik ben er één keer geweest.
Je hebt in Zorg en Hoop een klein vliegveldje. Ik woonde daar toen. Toen was ik 15. En dan liep ik al met mijn vriendje Guido daarheen. En dan liep je door een maisveld. En ja, we liepen al te kloten met vuurwerk en zo. En toen hadden we per ongeluk toch min of meer... dat maisveld in de fik gestoken. Dus dat werd een enorme brand in het verlengde van die startbaan. We waren gewoon voor propellervliegtuigjes, voor de Flying Doctors en zo. Dat soort dingen vlogen daar. Ja, die konden gewoon niet meer opstijgen. Dus wij gingen ook echt als pyromanen ook tussen...
Maar schrok je ook toen dat je het effect zag?
Ja, wij gingen echt als pyromanen tussen het publiek staan.
Ja, dat is heel herkenbaar.
Ja, dat doen pyromanen.
Dat deden wij. Ik was ook echt... Ik vond brand het allermooiste wat er was.
Ja, goed hè?
Ja, geweldig. Ja. En ik ging dan naar... je had dan in de wijken waar ik woonde had je de huizen. En dan achterin had je zijn tuin. En dan aan het einde van de tuin had je een schuurtje. En achter de schuurtjes is zo'n brandgang, heette dat.
Ja, alleen dat woord voor je al fijn, zeker.
Ja, en dan gingen we in de brandgang. Kastanjes zoeken en vuur steken. En vuurtje maken. En dan zochten we ergens een schuur die open was. Of een raampje open was. En gingen we naar binnen. En dan vuurtje maken. En dan kwam er op een gegeven moment rook uit de ramen. En dat was het moment dat er een alarm en brandweer. En meestal werd het wel op tijd, was dat dan klaar. En soms ging het helemaal mis. En dan dachten we, shit, wat hebben we gedaan? Mm-hmm. In de tijd had je nog geen camera's.
Nee, ben je niet gepakt?
Nee, nooit. Nee.
Maar het is verjaard ook, hè?
Ja, natuurlijk, het is verjaard. Maar ik heb ook geen hele wijk fik gestoken. Maar er zijn wel ettelijke schuurtjes de hens in gegaan, ja.
Ook aantal schuurtjes?
Ja, ik denk wel 2 of 3. Ja, ja. Maar kijk, dus ik was altijd wel... En ik was ook wel helemaal gefascineerd door Kuifje. Dus dat vond ik altijd wel... Dus als je het hebt over Kuifje-journalistiek en zo... dan had ik dat wel echt. Ik was wel echt een avonturier.
Ja.
En,
maar alles in Nederland vooral, hè? Dat vind jij het leukst?
Qua misdaad?
Ja.
Nee.
Maar wel veel. Boeken die je hebt geschreven.
Ik ben ook wel in het buitenland geweest. Ik ben voor de Telegraaf heb ik die decembermoordproces gedaan. In Suriname.
Ja.
Trouwens over enge momenten. Eén van die verdachten, die heeft toen verklaard over Boutersen. En ik zat bij hem thuis.
In Suriname?
In Suriname. En kort voor het proces heb ik hem geïnterviewd. En Boutersen, die kon hem wel levend villen.
Mm-hmm.
En ik kon hem thuis interviewen. Dus ik was bij hem thuis. En toen kwam ik binnen. En toen langzaam draaide hij alle sloten dicht. Dat was wel een moment dat ik dacht van... Ja, ik ben hier ergens in de totale buitenwijk. In mijn eentje. Ik was alleen.
Ja.
En die sloten gingen dicht.
Ja,
en ik hoorde die hond blaffen.
Iets, hè?
Ja, en dat zijn momenten dat je eigenlijk gewoon alleen maar laat leiden door je verhaal. Ik wil hem spreken. En dan ga je toch over een bepaalde grens heen, denk ik. En dan is een moment dat je realiseert van... Hé, dit is onverstandig. Dus ik was ook blij dat ik daar wegging.
Maar wist de overheid dat je in het land was? Was je als toerist?
Ja, nee, want ik moest een visum aanvragen. En ik was...
Ik heb nog nooit een visum aangevraagd.
Ik moest een visum aanvragen.
Van wie?
Ja, ik weet niet. Dat werd mij zo gezegd. Dus ik heb een visum aangevraagd in Amsterdam.
Dat moet je dus nooit meer doen. Nooit.
Nee, want ik zou nu ook niet meer naar... misschien nu Santokki president is.
Je zou niet naar Suriname
zou durven. Ik het misschien afgelopen periode ook het zeker niet gedaan. Met Tachi en zo waar we over hebben geschreven. En Boutersen en zijn kookhandel, nee.
Nee,
was ik absoluut niet heen gegaan. Ja. Als ik het had gedaan, was ik via Guyana en dan met een boot. Maar niet rechtstreeks.
Via de kant, zoals dat heet.
Ja.
Bij Albina de grens over.
Ja.
Maar ik kan je vertellen, en dat zal misschien wat onluisterend zijn, maar volgens mij had jij best naar Suriname gekund. Het gekke is, toevallig las ik dat laatst, Suriname staat op de 19e plek van landen met meeste persvrijheid. Staat dus 10 plekken boven Spanje en 15 plekken boven Frankrijk.
Ja, maar het gaat mij niet om. Gaat mij niet alleen om Boutersen.
Je mag daar behoorlijk kritiek hebben op de overheid.
Nee, dat geloof ik. Maar het gaat mij niet alleen om Boutersen. We hebben natuurlijk veel geschreven over kopstukken die daar zitten.
Ja.
Pietje W., de halve mokromafia is daar gepakt.
Wat doen die Marokkanen?
Dus nee, maar stel je voor, je zit daar op een gegeven moment ergens daar bij VAT, weet ik veel, hoe heet die tent?
Het VAT tegenover Turijn. Ja. Ja. Leuk, lekker het beste satéshuis van de wereld.
Trouwens. Ja, nee, hartstikke gezellig. Of je zit daar in het hotel, 1 telefoontje. En je weet hoe het hier gaat met moorploegen.
Ja.
Het is gewoon, ik vind dat te link. Dus ik zou dat niet doen.
Oh, je zou nu nog huiverig zijn?
Ja, ik zou wel voorzichtig zijn, ja.
En hoe lang geleden was dit?
Moet ik even denken, begin 2017 denk ik. Het was de eerste keer, het was bij de aanvang van het decembermoordproces. Ik werkte toen 2 jaar bij de Telegraaf, dus dat is 2017 volgens mij. Ja, ik vond het mooiste land waar ik ooit ben geweest, denk ik.
Ja, ik heb een enorm zwak voor Suriname.
Ja, hele vriendelijke mensen.
Eten.
Heerlijk eten.
Ik vind het een discriminatieloos land.
Ja.
Tenminste, zo komt mij over. Jawel.
Hoezo over elkaar? Ik bedoel...
Jawel, maar iedereen, alle bevolkingsgroepen zijn gelijkelijk verdeeld. Ja. Dus er is geen luxe om een ander... weet je, je kunt wel grappen en je kunt wel hard zijn tegen elkaar. Maar het is niet vanuit een underdog situatie of zo.
Nee, dat is waar. Nee, en ik ben daar toen... Er was een herdenkingsdienst in een kerk. Ja. En iedereen was in het wit gekleed. En de ramen stonden open van de kerk. En er kwam er was gezang en er kwam wind door de kerk heen. En dat was een van mijn meest mooie momenten in mijn leven. Ja? Het was zo indrukwekkend. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ja.
Oh, nu zie je het weer nog steeds.
Ja, nee, echt. Het was echt heel heftig. Echt op en top menselijk. Ik kan het niet uitleggen. Waanzinnig gaaf.
Ja. Ja. Ja, de grap is dat mijn vrouw heb ik voor het eerst meegenomen vorig jaar. Die wil meteen daar zo snel mogelijk een huis kopen.
Ja?
Die was er 1 week. Zeg, dit is mijn land.
Ja.
Ja. Ja, gek is dat, hè?
Ja, het is een hotse knotse. Alles is lekker tranquilo en relaxed. En,
ja, en het volk. Ik vind Surinamers denk de leukste mensen.
Ja.
En er was wel wat voor kerkdienst. Ben jij religieus?
Nee, maar ik was daar voor de krant om te schrijven over die decembermoorden. En dat was een soort van herdenking.
Waar was die? In de EBG of zo?
God niet, weet ik echt.
In het centrum?
In het centrum, ja.
Zo'n houten kerk,
ja. Dat ding, ja.
Maar niet die hele grote, of wel? Die kathedraal toch niet?
Volgens mij was dat...
Had hij wel die kathedraal?
Ja, het was in ieder geval een houten kerk, inderdaad.
Met 2 van die torens?
Ja.
Ja, dat is de grootste houten kathedraal van Zuid-Amerika.
Ja, daar ben ik dus geweest. Ja. En ik kon mee en ik vond dat...
Dat was je mooiste moment?
Ja, een van mijn mooiste momenten, ja. Ja. Ja, ik heb er heel veel gehad, maar dat was, vond ik wel een hele mooie. Ja.
Oh, wat grappig. Maar
we zijn enorm weer aan het afdwalen. Want jij vroeg mij over hoe ik de misdaad... geïntegreerd raakte een misdaad.
Omdat je begon toen, omdat je zelf een halve keer
was. Ja, uiteindelijk ben ik journalistiek gaan studeren.
Ja.
En toen was ik al alles aan het lezen over Escobar. En wat vond ik allemaal heel interessant. De glamour en het gevaar en wat dan ook. En toen ging ik stage lopen voor de krant. En toen waren er in Groningen waren de rellen, de Oosterpark-rellen. Ik weet niet of je dat nog weet. Toen waren de hooligans, die hebben een hele wijk hem op de kop gezet. Ja, branden gesticht en vechten met de politie. Was dagenlang ging het in Nederland over de Oosterpark-rellen.
Welk jaar spreken we over?
98. En ik heb toen, als ik het goed zeg, zeg ik het goed? 98, volgens mij was 98. En ik had journalistiek gestudeerd aan de universiteit. En ik ging wat freelancen. En ik dacht maar één ding, ik wil die gasten spreken. Want ik kwam uit die wijk. Dus toen heb ik de jongens gesproken. En toen belde ik naar de krant op. Ik zei tegen de chef daar van, nou, ik heb die gasten gesproken. En ik heb ook. En ze heb je ook foto van ze gemaakt. Ik zei, ja, ik heb fototoestel meegenomen. En jongens in bivakmutsen en hooligan shirts. En hij zei, ik kom er meteen aan. En hij kwam naar mijn studentenwoning toe. En ik gooide dat filmrolletje. Want het filmrolletje was dat. Gaf ik aan hem. En hij gooide hem in zijn lucht. En hij keek me aan. En zei, grote klasse, jongen. En de volgende dag stond mijn verhaal in de krant. Mijn eerste verhaal.
En dus, er stond ook Mick van Wely.
Mick van Wely. Ook bij foto, ook onder de foto.
Vet.
En daar ben ik echt, ben ik geloof ik een week bezopen ben geweest. Ik was helemaal, ging helemaal uit mijn dak. Dus dat vond ik wel heel gaaf.
Hoe oud was je toen? Toen was je...
Ja, dat was volgens mij...
Eind 20.
95 of zoiets.
Begin 20.
Zoiets, ja. En toen... Nee, wacht even, 98, 26, 27.
Ja.
En tijdens mijn stage zat ik naast Rob Stelstra. Dus tegenwoordig nog steeds rechtbankverslaggever voor Dagblad van het Noorden.
Die was die gast met het lange haar.
Met lange haar, met de krullen. Die heeft net zo'n kop als jij. Krullen, maar dan iets
ik weet
langer.
Wie het is.
Ja.
En Rob, beetje van de ploegachtig type.
Ja, en Rob is nog steeds een goede vriend van mij. En Rob had de meest begeerde portefeuille. Rob was politie- en justitieverslaggever voor de krant.
En dat dus wilde jij?
Dat wilde ik. En die had zo'n scanner. Dus daar hoorde je de hele tijd van...
die scanners.
Dus daar hoorde je van... jongens, 327. Een lijkvinding aan de Zadelsweg. Lijkvinding was dan een dooi dood iemand.
Ja, ja.
En die zei op een gegeven moment... zei Rob tegen mij... er is een dooi gevonden in een... of een schietpartij in een café. Ga je mee? Dus ik ging mee met Rob Zelstra, weet je wel. En gingen we naar een café en er lag een dood iemand. En hij zei, nou, schrijf jij maar een verhaal.
Ja.
En zo ben ik er langzaam ingerold. Heb ik er heel lang politieke verslaggeving gedaan. Ook en uiteindelijk steeds meer gaan specialiseren in de misdaad.
Ja, die scannerluisteraars. We hadden er eentje, Theo Arnes heette die, in Noord-Holland. ging ik op een gegeven moment voor mezelf werken. Want ik werkte eerst voor een persbureau en toen bij de kabelkrant. Ja. En Theo Arns was altijd degene die belde je. En die belde dus eerst ANP. En dan belde die nog wat, de Noord-Hollands Dagblad, Radio Noord-Holland en dan ons. Dus ik denk, dit moeten we anders aanpakken. Dus ik zeg tegen Theo, ik werd toen correspondent voor het AD, ergens begin jaren 90. Ik zeg, Theo, als ik jou nou 50 gulden in de maand geef, extra, bel je mij dan als eerste? Ja, is goed. Dan was ik gewoon het ANP voor. Dan had ik bij het AD had ik als eerste mijn berichtje.
En dat is heel goed. Zo bouw je dus netwerk op. Het is wel heel grappig wat je nou vertelt. Want ik moet in één keer denken. Ik had het in Groningen. Kwam ik er op een gegeven moment achter dat er een paar mensen waren in het stadscentrum. Je kunt zelf alles in de gaten houden. Maar je kunt ook mensen hebben die jouw ogen en oren zijn. Dus er was een vent die werkte bij de veebouw 's nachts. Op het punt waar alles gebeurde. En die gaf ik ook af en toe geld.
Ja.
En die belde mij dan op als er een steekpartij was, schietpartij.
Maar dat betaalt zich waanzinnig terug.
En de man van de oliebollenkraam. Ik had iemand met het arrestantencomplex. Ik wist precies wie er in en uit ging, wie er op werd gepakt en wie waar zat. En zo ben ik dat netwerk opgebouwd. Maar die scannerluisteraars, waar ik me altijd over verbaasde bij die scannerluisteraars, want die hingen dan die sliepen gewoon in de auto.
Nee.
En dan. Dat je dan bijvoorbeeld of 's nachts om 3 uur nog werd gebeld van, liquidatie hier en daar. En dan denk je, zo'n vent slaapt dan 's ochtends. En dan om 7:30 's ochtends belde hij weer voor iets anders. Dat ik altijd dacht van,
maar die hadden dat ding gewoon aanstaan. Die reageerden dan zo, zeg maar. Die werden wakker op bepaalde geluiden of zo.
Ja.
Want de hele dag gaat het natuurlijk nergens over op de scammer.
Ja.
Ja. Ja.
En die maakte dan de inschatting of iets, of het wat was of niet.
Ja, precies. Maar ik had liever dat ze met te veel belden.
Ja.
Hij deed ook Schiphol. Hij kon ook de toren afluisteren.
Nou ja, dat is
helemaal ook goed hoor.
Ja, ja.
Als er dan een vliegtuig kwam met problemen, of weet je, dat wilde de KLM dan altijd een beetje stilhouden. En dan hing ik weer aan de lijn.
Ja.
En dan zei ik ook eens tegen me, dan niet het ANP nu bellen, Theo. Dat deed hij dan niet.
Ja. Weet je wat wel aardig is? Laatst hadden we een stagiaire. En die kwam van de hogeschool voor journalistiek, of de school voor journalistiek in Utrecht. En op een gegeven moment dan stuur je haar op pad met dingetjes. Hè. En ik merkte dat het daar best wel aan schort. Dat de journalisten in staat zijn om de meest technisch perfect verhaal te schrijven over diversiteit binnen een van de stammen in Zuid-Amerika.
Ja.
Of over een kunstproject, weet ik veel wat.
Maar
op het moment dat je ze op pad stuurt, netwerk opbouwen, hoe maak je tactische keuzes, de straat op, snel een goed verhaal maken.
Ze hebben veel minder gocht.
Het is alleen maar bureaujournalistiek. En ik denk dat wij ook nu ook steeds meer in die richting worden gedreven.
Ja, mag ik nog wat zeggen?
Dus veel afhankelijk van dossierstukken, advocaat, belletje hier, belletje daar, in de rechtbank, journalist. Ik ben blij dat wij een rechtbankverslaggever hebben. Want hoe meer je in de rechtbank zit, hoe minder je op straat bent.
Ja.
Weet je, ik daar maak ik wel eens zorgen over qua journalistiek.
Nee, Peter zei altijd, vliegende kruif hangt altijd.
Zo is het. Zo is het echt.
Ja, dat is de beste les. Maar wat mij ook opvalt, en dat irriteert me best wel, ze kunnen ook niet meer schrijven.
Ja, ook. Ja.
Al die taalfouten, al die stijlfouten. Ik denk, het zal weer een nieuw Nederlands worden of zo. Ik ben natuurlijk een oude lul aan het worden, maar...
Ja,
en dan heb ik niet over DT's, hè, maar gewoon mijn vader en zo.
Ja.
Het is verschrikkelijk.
Ja. Ja, dat valt mij ook op. Maar tegelijkertijd ga jij eens terug naar hoe lang... Hè, op een gegeven moment ben je klaar met je studie of weet ik veel wat. Of schrijf je eerst stukken. Dan denk je al dat je een koning bent in het schrijven. Dus dat moment en het moment dat jij... Je realiseerde van, hey, nu gaat het echt lekker. Nu
ja, maar wel. Kijk.
Daar zit wel heel veel... Ik bedoel, ik schrijf 20 jaar. Maar ik ben pas sinds 5 of 10 jaar... ben ik echt in staat om snel een goed stuk te schrijven. Dat je weet hoe je moet beginnen. Dat je nadenkt, hey, wat wil ik nou eigenlijk vertellen? Dus het is wel een leerproces.
Jawel, maar kijk. Ik las vroeger, toen of ik 15 basis, was... Ja. las ik Godfried Bomans in bed. Daar leer je toch. Daar heb je toch een soort van... Daar krijg je toch een soort van vocabulaire van. Waar je wat aan hebt.
Ja.
Toch?
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Toen ben je ook Bouwmans...
Nee, maar ook dit is wel weer grappig. Dat ik heb... toen ik mijn laatste boek heb geschreven... over levenslang gestrafte... toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk... niet zo heel veel maar aan het lezen was. Goede literatuur. En toen ben ik in de weken daarvoor... dat ik in de eindfase... dat ik het research had afgerond. Dus ik heb toen bijna 2 jaar lang research gedaan... op straf levenslang. En ik begon echt toen met het schrijven, met casussen en zo. Dat ik me toen weer gedwongen heb om weer echt goede boeken te schrijven. Mulisje, weet ik veel, nou, Bomans niet, maar allerlei dingen. Ja. Om weer gewoon mijn vocabulaire, dat ik weer mooier kon schrijven.
Ja, maar dat helpt onwijs.
Dat helpt echt. En meer met synoniemen, weet je wel, origineel. En dat ga ik nu voor
taal verrijkt enorm. Taal verrijkt ik lees veel te weinig nu, maar ik heb vroeger van die korte verhaaltjes.
Ja.
Maar toch een beetje. Maar ik vind echt een stuitend ding. Hoor. Als je ziet hoe men tegenwoordig schrijft. Nou, mijn hemel.
Brandstichting, fietsendiefstal, kattenkwaad met hooligans. Misschien moet je toch een beetje een crimineeltje zijn om de misdaadjournalistiek in te gaan. In de volgende aflevering praten Mick en ik verder. Onder meer over de straffen die in Nederland worden opgelegd en onze ervaringen met de politie. Zorg dat je deze podcast volgt in je podcast-app en mis niets. Tot dan.